In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Merry Christmas! The hope and promise of Christmas is that we have received good news. When Jesus was born, the angel appeared to the shepherds and said, "I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." The Christ of Christmas means good news for you. Believe it. God delivers on His promises, and you can trust in Him always.
Friends, thank you for supporting this program. Your prayers, gifts, and words of encouragement mean the world to us, and we can't do it without you. It's because of you that Hour of Power is able to stay on the air and bless so many people in this country. On behalf of Hannah and myself and the entire Hour of Power family, Merry Christmas and a Happy New Year. God loves you and so do we.
Welkom bij Hour of Power op deze eerste kerstdag. En wat bijzonder dat je en u deze eerste kerstdag kunt beginnen met een prachtige uitzending. Oh Holy Night, een Christmas special uit Shepherd Grove. En vooral de koren en solisten zullen laten horen wat de betekenis is van kerst. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de belangrijkste naam die hij kreeg was, hij is de Vredevorst. En daarover ga ik ook praten met twee mensen die na een bewogen leven dat hebben ontdekt. Welkom bij een speciale uitzending van Hour of Power op deze eerste kerstdag.
The darkest nights of the year, the brightest hope was born. Emmanuel, God is with us.
We're so honored that you're here with us tonight, friends, and grateful that you've come, maybe brought your family, maybe brought your friends. But more than anything, we're all gathered here to worship the name of Jesus. Let's pray together. Father, thank you for calling us to this place. We love you, God, and we thank you that you love us in return, and we thank you that you sent Jesus into our world to save us. And it's in His name we pray. Amen.
Amen.
The angels we have heard on high, sweetly singing all the plains, send the mountains in reply. Echoing their joyous strains, we sing it out. Send glory in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Come to Bethlehem.
Just come to Bethlehem and see. It's Him whose birth the angels sing. Just come.
The words of our Lord found in Matthew chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.
To the earth, it
The words of our Lord found in Luke chapter 2. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, glorifying and praising God for all the things they had seen, which were just as they had been told.
The government shall be upon his shoulders.
Het gaat allemaal om dat ene, dat grootste nieuws. In ieder geval voor mij en ik denk voor zoveel andere miljoenen mensen. Dat verteld werd aan de herders. Moet je even voorstellen, er zitten een aantal herders in het veld. Het is donker, het is koud, ze houden de wacht over hun schapen. En dan komt er ineens een engel. En nou ja, dat moet je maar meemaken als eenvoudige herder. En die zegt, wees niet bang, want ik breng jullie het mooiste nieuws dat jullie ooit hebben gehoord. Het is groot nieuws voor de hele wereld. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren, Christus de Heere. En ik zal jullie vertellen hoe jullie hem kunnen herkennen. Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een stal. En plotseling was er bij de engelen een menigte van andere engelen die God loofden. Een hemelsleger was het. En dan komt het. Ere zij God in de hoge, zongen ze. Vrede op aarde en in mensen een welbehagen. En die boodschap, eigenlijk die opdracht, die wordt nog steeds uitgevoerd. Miljoenen mensen zorgen voor andere mensen die het moeilijk hebben. Vluchtelingen, daklozen, mensen in verdriet, mensen in pijn. En een van de organisaties die dat in Nederland heel duidelijk maakt, is het Leger des Heils. Ik heb twee mensen hier zitten die alles met het leger te maken hebben. Met het leger in aanraking zijn gekomen door hun situatie. Ik begin met jou, Lijsa. Je werkt in 50-50.
Ja.
Dat is in het hart van Amsterdam. Ik ben de laatste geweest. Wat kun je daar lekker eten?
Ja, ja. Dat vind ik nou ook. Ja.
Wat doe je daar?
Ik ben bij 50-50 Food ben ik werkbegeleider. Daarin begeleid ik dagelijks de doelgroep die bij ons hun dagbesteding doet. En daarin hebben we een lunchroom. Zijn we eigenlijk open ook voor publiek van buiten en doen we à la carte. Dan zijn we open van 11 tot 2. Daarvoor zijn we open voor koffie. Maar wij maken ook maaltijden. Maaltijden voor de verschillende locaties van het Leger des Heils. Dus een avondeten. Maar nu ook met kerst en met de winter hebben we de winteropvang in Amsterdam. Dan werken we samen met de gemeente.
Je straalt er helemaal bij.
Ja. Ja.
Waarom?
Ik straal omdat ik dit werk mag doen. Volgens mij kan je dat alleen maar doen met heel je hart. En daarvoor word ik daar blij van. Om met andere mensen dingen mogelijk te maken. En samen met mensen te kijken, wat is nou je gave? Ondanks dat het leven soms moeilijk is. Ondanks dat het leven ons soms op onze knieën brengt.
Heeft het leven jou op je knieën gebracht?
Zeker wel. Soms wel, ja.
Zeker. Zwaar leven achter de rug heb jij, hè?
Er zijn dingen in mijn leven gebeurd, hè. Ik denk dat iedereen ervaring heeft in het leven. Iedereen maakt dingen mee. Maar ik geloof dat het belangrijk is om niet je toekomst te laten bepalen door je verleden. En daarom geloof ik in liefde.
Ja.
En ook weer liefde terug te geven. Ja. En door middel bij het werken bij het Leger des Heils kan ik mijn ervaring inzetten, kan ik mijn liefde geven. En kan ik samen met de groep mensen waar we werken verder komen. Want het Leger des Heils is er voor de mens zonder hulper, die het lastig heeft gehad of het lastig heeft in deze maatschappij om weer zingeving te geven aan het leven. En dat doen we bij 50-50 Food.
Het is heel duidelijk dat je dat met hart en ziel doet. Hoe ben jij bij het kerstkind terechtgekomen?
Ik ben niet gelovig opgevoed. Maar mijn moeder heeft mij naar een christelijke basisschool gestuurd. En daar openden we altijd met gebed, met de kinderbijbel. Er werden altijd verhalen verteld. En de verhalen bleven me altijd heel erg dichtbij. En op mijn 11e ben ik naar de kerk gegaan bij mij in de buurt. En ik ben altijd op zoek gegaan naar God. En daar ben ik ook wel eens mee in strijd geweest, vooral dat ik jong was. Ja, wel, niet. Ik zie het niet. Maar ik voel wel. Ik ben ook in soms hele hachelijke situaties geweest, heftige situaties. Ik heb ook me op donkere plekken begeven. Ik ben er altijd uitgekomen. En ik geloof dat de Heer me altijd heeft geleid. En toen ik echt het niet meer zag zitten, heb ik gevraagd om hulp. Omdat ik het niet meer wist. En toen heeft mijn leven een hele mooie omkeer gemaakt. En dat heeft me gebracht tot waar ik vandaag ben. En dat ik het werk mag doen voor het Leger des Heils. En zo ben ik in aanraking gekomen.
Zo mag je vanuit je eigen ervaring anderen helpen om ook weer op het juiste pad te komen.
Zeker. Mooi. En vooral om heel veel liefde te geven. Ik vind een van de belangrijkste passages voor mij uit de Bijbel is de liefde. Korintiërs 13. En een van de dingen die er staat is, al is mijn geloof zo groot, hè, al heb ik al het geloof, als ik geen liefde heb, heb ik niks. Al is mijn geloof zo groot dat ik berg kan verzetten. De liefde is geduldig. De liefde is niet jaloers. En op het eind staat ook, belangrijke dingen zijn geloof, hoop, maar het voornaamste is liefde. En ik geloof dat God liefde is. En dat is wat wij doen ook bij het Leger des Heils. Liefde geven. Ja. Zeggen dat iedereen het waard is. Kom zoals je bent.
Ja.
Jezus is niet gekomen voor de mensen die al gered zijn. Jezus kwam en is gekomen voor de mensen die het woord nog moeten horen. En de liefde mogen ervaren.
Geweldig. Okay. Je doet me denken aan Major Boshart.
Echt?
Ja, nou, echt. Dat? Nee, serieus.
nu word ik verlegen.
Ja? Ja. Ja. Ze heeft hier in dit huis de eerste 7 jaar van de kerstaflevering van Out of Power het kerstverhaal verteld.
Wauw.
Bijzondere vrouw. Zullen we even naar een stukje kijken van de Major hier?
Ja.
Wat is uw mooiste kerstherinnering?
Nou, ik heb een heleboel mooie herinneringen. En in wezen zit natuurlijk de kern van alles in het feit dat God in Christus naar de wereld kwam om ons eigenlijk zijn liefde en zijn genade te bewijzen en daaruit vrede te mogen ontvangen. Vrede met God, vrede door het geloof in Jezus Christus. Maar aan de andere kant heb ik natuurlijk met vrouwen en meisjes uit de prostitutie kerstfeest gevierd. Dat was dan alleen voor dames, dat zeiden we duidelijk. Ik heb met 1000 daklozen gedaan, met de alcoholisten, met de vrouwen van de Vrouwenbond, met de bejaarden. En ik vind het heel moeilijk om te zeggen, wat was nou het mooiste? Het was allemaal mooi en goed.
Want dat jij dit werk mag doen, dat is allemaal door haar begonnen.
Zeker.
Zij kreeg een vlag van het Leger des Heils en 20 gulden en toen kon ze beginnen in Amsterdam. En kijk hoe mooi het is om mensen te helpen. Vincent, ik ga naar jou toe.
Ja.
Ik heb hier een dossier liggen, pak ik er even bij, dat mag van jou. En dat zegt eigenlijk veel over jouw leven. Er staat korte samenvattingen van de voorgeschiedenis. En dat is dan de dienst justitiële inrichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er staat betrokkenen, heeft een uitgebreid strafblad van inmiddels 38 pagina's. Start in 1989 met vooral vermogenscriminaliteit, overtredingen van de wegen, de verkeerswet, maar ook overtredingen van de opiumwet en vernielingen.
Dat is niet mals, hè?
Nee.
Nee.
Hoe groeide je op?
Zonder vader. Ik had gelukkig wel een moeder die goed voor mij en mijn broer zorgde. Maar mijn vader die, is weggegaan toen ik 6 jaar was, zeg maar. Die is eigenlijk nooit meer teruggekomen.
Is het zo, als je vaderloos opgroeit, dat je dan ook een beetje stuurloos opgroeit? Want dat je dat vadermodel nodig hebt om goed in het leven te staan?
Ja, ik geloof dat nu wel, ja. Ik heb ook in tijden van detentie bijvoorbeeld heel veel mensen gezien die geen vader hebben gehad in hun opvoeding. Ja.
Je werd een crimineeltje.
Ja.
Werd goed in het beroven van huizen zonder mensen overigens geweld aan te doen.
Hm.
Jij bent wat we in Nederland noemen een draaideurcrimineel geweest. Je ging de gevangenis in, de gevangenis uit, de gevangenis in, de gevangenis uit.
De gevangenis was mijn huis.
Je huis?
Mijn huis, ja. Daar vond ik liefde en daar vond ik genegenheid. En daar vond
Meen
ik,
je dat?
Ja, zeker.
Dus je was graag in de gevangenis?
Ik was graag in de gevangenis. Als de politie zei halt, dan stopte ik ook, ja, inderdaad. Want ik had zoiets van, ik heb niks te verliezen. Ik kreeg weer structuur en regelmaat. En ik heb weer een bed en ik heb weer mensen om mij heen.
Ja. Ja. Je zit daar in de gevangenis.
Ja.
Eerst het typische pad van stelen, verkeerde dingen doen, drugs gaan gebruiken.
Ja.
En uiteindelijk ging je cocaïne gebruiken.
Ja.
En niet zo'n klein beetje ook.
Nee, klopt.
Hoe kwam je aan de centen? Want dat is een dure hobby.
Ja, de centen die stal ik bij elkaar. En meestal in groepsverband, hè, want dan voel je je veel sterker. En een beetje indrinken en dan kreeg je wel het lef om grenzen over te gaan. Ja.
Hoeveel jaar heb je totaal vastgezeten? 15 jaar geloof ik?
Ja, 15 à 16 jaar totaal, ja.
Ik lach erom, maar het is natuurlijk niet te geloven.
Nee, het is ook niet te geloven, nee. Nee. En het is erin eruit geweest, erin eruit. Ja.
Op een gegeven moment zit je weer in de gevangenis. En dan ga je wat aan een cipier vragen.
Ik was op het dieptepunt van mijn leven. Hè. Mijn vriendin was bij me weggegaan. Ik zat op mijn cel en ik wist het niet meer. Voor het eerst in mijn leven wist ik het niet meer. Dus ik kon niet meer zo lopen met mijn dure kleding, hè, en denken dat ik de koning ben. Maar ik wist het niet meer. En iets in mijn hart zei van dat ik het Nieuwe Testament moest gaan lezen. Volgens mij was ik zo diep gevallen dat de enige hoop nog was geloof. Ja. En ik sloeg het open en ik merkte zoveel weerstand als het ware. Ik kwam er niet in. Ik probeerde het te lezen, maar het kwam niet binnen. En ik werd heel erg gaperig en slaperig en ongeïnteresseerd. En het liefst zou ik hem de midden willen scheuren en in de hoek willen gooien. Ik ben in ieder geval slim genoeg om te weten dat als je een boek openslaat en je wordt er moe van en je krijgt strijd, dat er waarheid in zit. Dus ja, Dat is eigenlijk waarom ik de tv heb uit kunnen zetten en door ben blijven gaan om die ene zin maar naar binnen te kunnen krijgen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 3 weken lezen.
Je bleef constant in de Bijbel lezen?
Ja, ik bleef lezen.
Maar je begreep er niks van?
Nee, ik begreep er niks van. En een boek over Van Holleder of over de criminelen of dit of dat. Of dat kwam allemaal binnen en dat onthield ik en daar kon ik over praten.
En wat gebeurde dat de Bijbel wel ging spreken?
Nou, dat is na 3 weken gebeurd eigenlijk. Hè, want ik probeerde hem eigenlijk een beetje te ontkrachten. Eigenlijk te kijken van waarom is Jezus nou eigenlijk in het leven geroepen. Hè? En ik heb ook altijd gedacht van Jezus is niet voor mij, God is niet voor mij. Want daar heb ik veel te veel voor uitgehaald. En toen kwam ik bij Lucas 15 terecht. En Lucas 15, de verloren zoon. Ik dacht dat het ging over mijn vader. Dus ik denk, ja, nou oké, dat is hartstikke mooi dat die man dan zo'n vader heeft gehad. Totdat ik het inzicht kreeg dat de verloren zoon, dat God dat is die op die berg op is laten wachten. En toen, ja, is er bij mij heel veel veranderd.
Waarom ontroert je dit?
Omdat ik ook vanaf dat moment op de grond ben geslagen, als het ware. Mijn knieën ben gegaan en heel veel ben gaan huilen. Heel veel ellende eruit me is gekomen. Heel veel trots uit me is gehaald. Heel veel angst uit me is gehaald. Heel veel twijfel uit me is gehaald. En iets heel zachts in mij is gestopt. Van het ene op het andere moment gaf ik niet meer om materieel. Ik sprak met iedereen in 1 keer in de gevangenis. Ik was altijd heel erg op mezelf, hè, want ik deed natuurlijk heel erg mijn best om zo stoer mogelijk over te komen. Maar van binnen was ik heel zwak. Ik was geen vechter of iets. Dus ik heb eigenlijk 30 jaar lang toneel gespeeld. Dat is het eigenlijk. Maar nu kon ik was voor het eerst in mijn leven mezelf.
Wat vond je dat verhaal van de verloren zoon?
Toen ik hem snapte, was het een knock-out. Het was gewoon links en rechts directe.
Ja. Ja. Want die zoon komt thuis. En die vader
dat ben ik.
Ja, en die vader zegt niet, joh, je hebt de helft van het kapitaal er doorheen gegaan, je bent naar de hoeren geweest, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Die zoon komt thuis en zegt, welkom thuis.
En dat ben ik, ja. En ik voel me voor het eerst in mijn leven geliefd. Dan is er geen weg meer terug.
Ja, mooi.
En ik ben aangeraakt, behoorlijk ook. Mijn cel was verlicht en het eerste wat ik ook deed, hè, ik had mijn moeder 15 jaar niet gebeld of zo. En het eerste wat ik deed, op het moment dat mijn celdeur open ging, was naar de telefoon lopen en mijn moeder bellen, want ik had geen angst meer. Ik moest het vertellen. En een radicale omslag.
En daarvoor kwam het kerstkind. Je hebt het fantastisch verwoord. Lijsa, waarom ben je zo trots op Vincent?
Ik ben heel erg trots op Vincent. Ik heb hem leren kennen. En hij kwam binnen op het reclasseringstraject bij ons, om taakstraf te voldoen. Hij vertelde ook heel openhartig. Ik denk dat Vincent zijn kracht is zijn kwetsbaarheid. Er is kracht in die kwetsbaarheid en dat vind ik echt bij hem. Hij durft het zeggen, Lijs, ik ben aangeraakt. Ik heb zo en zo geleefd. Ik heb met verslaving gestreden. Ik was op straat. Pijn, verdriet, trauma. Maar ik ben aangeraakt en ik wil het anders doen. En toen hij klaar was met zijn taakstraf, is hij bij ons gekomen. Bij ons als dagbesteding. Hij is nu zijn opleiding begonnen.
Ik kan nog één ding even, want dat vind ik heel, heel mooi. Je hebt op een gegeven moment tot besef gekomen, maar ik heb zoveel verkeerd gedaan. Ben je naar de rechters in Almelo gegaan?
Ja.
Heb je alles opgebiecht? Heb je een beroep gedaan op de ISD?
Ja.
De inrichtingsstelselmatige daders.
Ja, ik heb mezelf omgevraagd.
Je hebt een taakstraf gekregen die fantastisch was.
Ja.
Maar geweldig, wat een geweldig kerstverhaal van jullie beiden.
Dank
je wel dat jullie dat hebben willen delen. Wat is jouw kerstwens?
Dat iedereen, overal, en niet alleen voor kerst, ook als het jaar gewoon weer begint in januari, dat iedereen liefde mag ervaren. En dat we eenheid zijn.
Ja.
En mijn kerstwens is dat ik door middel van mijn verleden, dat van mijn gebeurtenis een betekenis wordt gemaakt en dat ik anderen tot zegen kan zijn en zal zijn.
Ja.
Ik voel me rijker dan ooit.
Ik geef jullie alle twee een kerstcadeautje mee voor jou.
Oh.
Geliefd.
Wauw.
Dan kan je lekker in 50-50 met die schoudertas lopen.
Wow.
En ik heb ook voor jou een hele mooie weekplanner voor 2020. Met mooie bijbelteksten erin.
Wauw, bedankt.
Blijven?
Ja,
okay.
Heel mooi.
En voor jou heb ik deze prachtige tekst. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Zijn naam is Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst.
Ja, Vredevorst,
alsjeblieft. Vrienden, bedankt voor jullie bijdrage. Ik ben echt, het raakte me. En ik denk dat nou precies is waar Jezus 2000 jaar geleden voor naar deze aarde kwam. Juist de mensen die hij in zijn leven, zijn korte leven ontmoette, die aan de zelfkant van het leven stonden, die door iedereen werden afgewezen, die droeg hij op zijn handen naar de hemelse Vader. En ik weet niet hoe jij hier met kerst zit, maar als het zo is, hij draagt je.
I wanna share his love, share his love, share his love. I wanna share his love, share his love, share his love. I wanna share his love, share his love, share his love.
Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Thank you. I want to tell you guys a little story about the best Christmas Eve service I ever had. And it was in 1999, and it was going into the year 2000. And I was invited by my grandfather, who was a world-renowned preacher. I mean, had maybe one of the biggest religious audiences in the world at the time. And it was such an honor and a joy, you know, as a kid, he's just grandpa, but to be able to go with him to Israel as an 18-year-old just out of high school. And I vividly remember there were about 500 people who had made the tour with him. And they were from all over the world, you know, literally all over the world. And they're all there in Israel, gathered in Bethlehem on Christmas Eve at night. And one of the special things I remember was it was raining. And of course, in Israel, rain counts as like it's a blessing. Like in California, like every time it rains, everybody's excited here. You know, it's a blessing. It's like it's a blessing from God. So it begins to rain before the event, and all these umbrellas are out. And just as the event begins, the rain stops. It truly felt like a miracle. And it was candlelit and wonderful, just like this. And that was remarkable. And today I want to ask you to not miss out on the joy that is to know Christ because you've been hurt by religious people. Because you've been hurt by some church. Because you've been hurt by some bizarre dogma. I want you to know that Jesus, he's not like that. And I want to ask you to soften your heart to the things of God. It was interesting in the story that Pastor Chad was reading earlier, the Luke passage, Luke chapter 2, we hear the very famous story of the Virgin Mary pregnant with Joseph, wandering Bethlehem, trying to find a place to have a baby. Now, this is a big deal. It's also her first baby. Those of you who have had lots of children, you always know the first one is the most nervous. You know, that's the one you really, everything. This is your first kid. And they're wandering around Bethlehem. And because of the census, Bethlehem is just full of people. And there's no vacancy, right? No room is available. And they're wandering. They're going from door to door, trying to find some place for Mary to be and to have this kid. And as they're looking, she begins to go into labor. Can you imagine that? I remember when Hannah went into labor with Haven, I lost my mind. When I came home, the two doors to our house were wide open and the two front doors to my car were open. And like four doors total had just been left open. And I just was in. So think about how they're feeling. Mary is going into labor and they can't find a couch, a chair, something, some clean place to deliver this baby. Until they eventually wander into a barn where animals are, and there's a lot of, you know, it's dirty, there's manure, there's all this stuff, and you have to deliver a kid there. And then they place the Son of God, this baby, in a manger, which is just a fancy word for a feeding trough. It's not a clean place to put a newborn baby. So it's a very uncomfortable experience for the Holy Family, right? So very often we feel bad for Mary and Joseph in particular for this very hard experience they went through, and we should. But when I read this story, I actually feel bad for the innkeepers. I mean, think about one after another. Each innkeeper turned their back on a pregnant woman in labor and said, "No." I mean, you can't even think there was one guy. There wasn't just one guy who's like, take my bed, I'll sleep on the floor for a night. Like, no one did that, which is amazing because the Jewish people are and were so hospitable. To turn away a mother is crazy. And the reason I feel bad for them is, think about this. Think about that innkeeper on Judgment Day. And he gets to the judgment seat, and there's Jesus Christ sitting on the throne of God. And he says to the man, I remember you. I suppose you want to get in. No. No vacancy. So you got that, right? You got the fact that you're going to have to face Jesus and apologize that you didn't allow his mother when she was in labor to use one of your rooms. But even more than that, and maybe not more than that, but another thing we have to think about is just think about how they missed out. And this is my question. Why would they do that? Why would all of these people turn their back on a woman in labor and miss out on Mary and Joseph and Jesus knocking on the door? Why would they do that? Do you think it was because they were malicious or they were evil or you know, sinister in some manner? I don't think so. I think they were busy. They had a full room. They were running around. They had things to do. And they certainly weren't going to deal with this mess. I think that's the problem. And when I think about when Jesus Christ comes knocking on my heart, or when he comes knocking on our hearts, and when we turn the Lord away with a hardened heart, I don't think it's because we're evil or malicious or sinister in some way. I think it's because we're busy. We're too busy. We got all this stuff going on. We're stressed out. We're worried. We're moving a million miles. I just don't have time for that. And it's those types of decisions that ruin our lives. And I want to tell you that there's such a better life available than what the world offers. The world is always offering more of the same stuff, and many of us, we continue to pursue those things, even though it doesn't satiate us or make us full of joy or help our life or make us truly joyful. Jesus offers a different way. There's a story that Jesus says that there's the sower and the seed, and the seed that falls among thorns and falls among rocks and falls among good soil. But we very often forget the first one, that it falls on the road or on the path, and it's just devoured by the birds. And a hardened path, it becomes a path because it's been walked on. When good soil has been walked on so many times, it becomes hard. And no seed can go in it. Have you been walked on? Have you been trampled on by religious people? Have you been packed down into hardness because of a relative or a friend that said certain things or thought certain things that just seem ugly or hateful or bitter or judgmental? Perhaps those things weren't from God. What if they were from the devil? You know, the Bible says that the Holy Spirit's the comforter. If you didn't feel comforted by those things, perhaps it wasn't from the Lord. I don't know. All I want to say is that if you've been trampled on, if your heart has been hardened maybe by religious people, or maybe your heart's been hardened by tragedy, you've gone through too many difficult things in your life, and you just can't soften your heart to the Lord. Or maybe it's your own sin. Maybe you really have made some terrible mistakes and you've treated people truly terribly and you're just like, I'm so far down this road, I can't ever go back. Maybe that's you today. For any of these reasons, I want you to know that if you're alive, God still has a plan for your life. And if you're alive, God still wants you. And it's never too late to turn your heart to God and to live the life you were truly called to live, to become a true student of Jesus Christ, and to live the way he asked us to live. Soften your heart to the things of God. Soften your heart so that God could do something in your life. And Jesus also teaches that anyone who has the faith of a mustard seed can move a mountain. You know what I think about that? If 99% of you just can't believe in God or Jesus, but maybe there's just a small part of you, a 1%, a mustard seed-sized part of you that says, maybe I could believe in God. I want to challenge you to just give that little bit of your heart to the Lord and see what he can do with that. Give it in faith. Just say, look, I'm hung up on all these things, but Lord, I'll just give you this little bit. Show me what you can do with a little bit of faith. And watch what the Lord can do in your life. If you're a dad, your children need you to follow the Lord. If you're a mom, your children need you to follow the Lord. If you're married, your spouse needs you to follow the Lord. And to follow the Lord means to do what he said to do. It means not only to believe in him, but to believe what he taught. And so today I encourage you to become that kind of a disciple, to come to Christ and at the very least explore the things that he taught. So this Christmas I encourage you, friend, first of all, you're doing a lot better than you think. But soften your heart to the things of God and do what you can to be more like Christ in your character. Do good to your neighbor, even when they're rude to you. Be kind to the person at your workplace when everybody else is unkind to them. Love your enemies. Speak the truth with Believe the truth in love. Let go of your bitterness. Forgive one another. Don't worry so much. Have some faith. See the best in others. Do the things Jesus taught you to do, and I promise you, you'll draw closer to the people you love, and you'll draw closer to your destiny and the things God's called you to do. For many of you, it's the last thing that stands between you and fulfilling the purpose that God's called you to. Amen. Well, as we wrap up the service, we're at the last candle. We're going to sing Silent Night. In Christ, we find the hope of transformation, the shalom that flows from justice, the joy of authentic Christian community, and the love that encompasses us in all our diversity, empowering us to make our own unique contribution to God's kingdom. In Christ, we find light and dignity and the courage to be like Him, answering His call and following in His footsteps as happy and whole students of Jesus.
Thank you.
Well, and now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you a very Merry Christmas.
Wauw, dat was een mooie uitzending van Hour of Power. En ik hoop dat je op deze eerste kerstdag door de muziek die je gehoord hebt en wat mensen hier vertelden, ook de vreugde van kerst mag ervaren. En misschien zit je zelf nu in de put of zit je in je eentje te kijken naar deze uitzending. Dan denk ik aan die twee mensen die hier hebben gezeten en je zag het. Ze zijn echt aangeraakt door het kerstkind. En als je eenmaal door hem bent aangeraakt, dan is de vredevorst in je hart gekomen. En dat wensen wij als team van Hour of Power iedereen toe. Misschien heb je vandaag voor het eerst gekeken dat je dacht, nou, ik ga eens kijken wat met kerst op televisie is. Of misschien heb je de laatste weken gekeken. Dan sturen we je graag een aandenken toe. Kijk, Jezus werd in een kribbe geboren, maar ging wel naar het kruis. Van de kribbe naar het kruis. En het kruis is het symbool van het christendom. En we sturen dit kruisje graag aan je toe als herinnering aan deze kerstuitzending of aan het kijken naar Hour of Power. We wensen iedereen hele fijne, gezegende, goede kerstdagen toe. En vinden het heel bijzonder dat er ook zoveel jonge mensen kijken naar Hour of Power via YouTube of op social media. Heel belangrijk om die jonge generatie te bereiken. Dat leeft echt in ons hart. Nogmaals, hartelijk dank, fijne kerstdagen en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.